Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van die God die de wereld al zo heeft liefgehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren ga, maar het eeuwige leven hebben. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen samen uit de lofzang van Maria opnieuw en dan het derde en het vijfde vers. De lofzang van Maria, de versen 3 en 5. Loof de Heere, want Hij is goed. Loof Hem met een blij gemoed, want Zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Dat is het eerste vers uit Psalm 136. Dat en het 23e vers willen wij samen zingen na de geloofsbelijdenis. Psalm 136, de versen 1 en 23. Nadat wij ons geloof hebben willen belijden met de geloofsbelijdenis van Nicea. Want over de hele wereld verzamelt de Heere zich in kerk ten eeuwige leven. En in gemeenschap met die kerk doen wij belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die, om ons mensen en om onze zaligheid, is nedergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de Maagd Maria. En een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus, geleden heeft, begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is naar de hemel. En zit aan de rechterhand van de Vader. En zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde hebben zal. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. We lezen deze middag het evangelie van kerst verder uit Lucas 2 vanaf vers 8 en we lezen tot en met vers 20. De schriftlezing is Lucas 2, de verzen 8 tot en met 20. En daar maakt de Heer ons het volgende bekend. En er waren herders in diezelfde landstreek. Zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heeren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen, vrees niet. Want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk, dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er met de engel een menigte van de hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En alle die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Maar Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. We willen ook voor deze middagdienst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van het kerstevangelie. Laten wij hem zoeken in het gebed. Almachtige en barmhartige Heer in de hemel, drie enige God. Als wij elkaar oproepen om u te zoeken in het gebed, dan is dat toch alleen maar omdat u zelf tot ons gezegd hebt, roep mij aan, zoek mijn aangezicht. Dat u ons daar zelf toe hebt uitgenodigd, om ons hart voor u uit te storten, om als een dienstknecht, dienstmaagd van u hulp te begeren, en dat alles wat ons ontbreekt, we u mogen smeken op uw trouwverbond. Zo komen we ook deze middag voor uw heilig aangezicht. Niets is er in ons dat ons vrijmoedigheid zou geven om tot u te spreken, Heere. Want bidden is niet alleen maar een heilig werk. Het is toch ook spreken tot u, de Allerhoogste, de Heilige God. En wie van ons zou ertoe in staat zijn en wie van ons zou zichzelf de ruimte verschaffen om tot u, de Heilige, te spreken? Als zondig mens, in duisternis gebonden vanuit onszelf. Maar Heere, wij ontvangen de vrijmoedigheid vanuit uw woord. Ook dat gedeelte wat we zojuist gelezen hebben, spreekt daar toch van. Dat u niet alleen maar de boodschap komt verkondigen, maar dat u daarbij ook de uitnodiging geeft om te gaan, om te zoeken dat kind in de kribbe. En dan geeft u er niet alleen maar aanwijzingen bij hoe we dat kind zouden vinden, maar dan ligt daarin toch ook gelijk de belofte dat wie zoekt zal vinden. En dat u erom gebeden wil zijn. Zo komen we deze middag u bidden, Heere, niet op grond van enige verdiensten van onze kant, maar enkel en alleen op grond van dat wonder van de kerstnacht. Dat waar wij u gaan zoeken in het gebed, dat alleen maar kan omdat u al lang gezocht hebt naar ons. En zo bidden we om een zegen als we opnieuw ons mogen zetten aan onder uw woord, als we ons mogen buigen voor dat kerstevangelie en een ander aspect van die geschiedenis mogen overdenken. En dan komen wij u bidden om opnieuw het werk van uw Heilige Geest, om inzicht te mogen krijgen, ook in geschiedenissen vanuit uw woord die zo overbekend zijn. Dat we er oude en nieuwe schatten in mogen ontdekken. En dat we er oude en nieuwe gaven uit mogen ontvangen. En dan weet u wat een ieder van ons nodig heeft, hier in de kerk of thuis met ons verbonden in deze dienst. U weet of wij mensen zijn die door eerdere kerstvieringen, kerstdiensten, kerstpreken, van die zoekers zijn geworden, die op de boodschap zijn gegaan in de richting die uw woord ons wijst. U weet ook of wij mensen zijn die die boodschap al diverse keren, vele malen gehoord hebben, maar altijd nog zijn blijven zitten. En misschien ons meer hebben bezig gehouden met die dagelijkse beslommeringen en dagelijkse zorgen en dagelijkse verantwoordelijkheden, dan dat we de waarde van onze onsterfelijke ziel hebben leren begrijpen. Wij bidden u, Heere, wilt u met uw Heilige Geest het zo deze middag maken dat dat oude kerstevangelie ons nieuwe hoop, nieuwe moed, nieuwe haast geeft om te komen daar waar u uw Zoon hebt neergelegd. Om voor het eerst of opnieuw vanuit de kribbe gezegend te worden. Heere, wij loven en wij prijzen uw grote naam en uw grote barmhartigheid, dat u zich zo diep hebt neergebogen over deze wereld verloren in schuld. En dat u geen ladder hebt neergezet met de kerstnacht in de kerstnacht, waar langs een zondaar vele sporten omhoog zou moeten klimmen om ook maar enigszins te kunnen naderen tot u. Maar dat u een kribbe hebt neergezet. Lager bij de aardse grond kon het niet. Zodat een kind erbij kan. En toen heeft u die kribbe niet laten zetten in een fonkelnieuw paleis waar alles schittert en schoon en zuiver is, waar geen bevuild mens zou binnen durven gaan. Maar daar, waar het rook naar de beesten en waar het al vuil was, zodat zelfs de vuilste er nog bij kan. Heere, wat bent u groot en wat bent u goed en wat is het ook een onvoorstelbaar evangelie, wat zoveel ruimte en hoop toch ook wil schenken aan een arme zondaar die het ontdekt. Ik heb niets van dat al verdiend dan alleen maar de buitenste duisternis. En dan klaart u de nacht op en dan komt u met het licht van het evangelie. Wil dat ook zo deze middag dan doen? U kent die harten waar het donker is. U kent die personen die zitten in geestelijke duisternis. En u kent ook de redenen hoe dat is en hoe dat is gekomen. Wij bidden u, Heere, wilt u de boodschap van dat licht ons doen omschijnen, ook deze middag. En als wij dan hebben te vrezen, omdat dat het heilige licht is van u, spreek tot angstige en bevende harten datzelfde woord als wat die engel sprak tot de herders: vreest niet. En wil zo in deze wereld vol van angst en zorgen, vol van vragen en problemen, dat evangelie aan ons hart leggen en door uw geest in ons hart binnenbrengen. Zoals de engelen het hebben bezongen. Eer aan u, vrede op aarde. En dat we het mogen zien voor het eerst en bij vernieuwing, dat dat evangelie van kerst de boodschap is dat u een welbehagen hebt in het redden van mensen. Zo komen we u bidden, Heer, om opnieuw een zegen. Of u deze dienst toch ook zo wil laten uitlopen op de verheerlijking van uw naam en van uw grote daden. En dat het ook op dat opzicht waar mag worden. Ik zal niet sterven, maar leven en de grote werken Gods verkondigen. Dat dat voor ons allemaal gelden, Heer. Wij bidden voor hen die deze dagen bijzonder een stuk eenzaamheid ervaren of het gemis van geliefden beleven. Als er in zoveel gezinnen en families toch een grote mate van gezelligheid mag zijn, zijn er onder ons ook die juist dan eenzaamheid ervaren of juist dan een geliefde missen. Wij bidden om uw troost. Wij bidden ook in dat opzicht om de vrede van kerstfeest. Wij dragen hen aan u op die misschien met ons meeluisteren en dat alleen doen. Misschien wel in een stille woonkamer. En ook dan iets van dat alleen zijn ervaren. Maar u bent toch die God die niet aan een plaats of een tijd is gebonden, maar die ook in staat is om dat woord te nemen en de techniek te gebruiken. Zodat u in de woonkamer, de huiskamer of waar er dan ook geluisterd wordt, de zegen en de vrede van het kerstevangelie mag doordringen in het hart. Wij bidden voor al diegenen. Wij bidden ook voor deze wereld, Heer. Want als we opnieuw het kerstfeest mogen vieren en op zoveel plaatsen dat inderdaad vanmorgen alweer gezongen is, vrede op aarde, dan leven we nog in een wereld waarin zoveel onvrede is. Maar niet alleen onvrede, maar ook werkelijk oorlog en strijd, gebrokenheid, gevolgen van de zonde, zondige daden zelf. Het gaat ons niet voorbij, Heren, maar wereldwijd zijn er ook zoveel noden die geleden worden als gevolg van de val in de zonde. En wij bidden u, wilt u uw vrederijk dan laten doorbreken? Hoe langer hoe meer, hoe groter hoe wijdser. En dat evangelie zo mag overwinnen, dat straks bij uw wederkomst de aarde vol zal zijn van uw heerlijkheid en uw vrede en uw zaligheid. En we pleiten daarbij op die belofte die u daarvoor gegeven hebt. En op deze kerstdag bidden wij ook voor uw oude bondsvolk. U weet waar ze zich bevinden. Uit hen is voortgekomen de zaligmaker. En Heren, wij bidden of dat evangelie van de gekomen Messias, de Christus, zoals uw engel hem verkondigd heeft, en de grote blijdschap die al de volken wezen zal, dat het ook hun deel wordt. Door hun ogen te openen voor de vervulling van het Oude Testament in en door de Heer Jezus Christus. Zoals de evangelisten het ook zo vaak hebben beschreven. Opdat vervuld zou worden. Dat geschreven is, dat gesproken is door de profeten. Zegen daartoe ook de evangelieverkondiging onder Israël. Wil ook dat gebruiken als een instrument in uw hand. Om zo die kudde bijeen te brengen. Waarvan u gezegd hebt, dat zal zijn die ene kudde onder één herder. En als we dat mogen bidden, Heren, dan geldt dat ook voor de kerk in Nederland, de kerk in ons kerkverband. U kent de zorgen, die zijn niet met dit kerstfeest minder geworden. En daarom bidden we, Heren, of u met uw handen bijeen wil brengen en bijeen wil houden, dat krachtens uw woord en die belijdenis ook bijeen hoort. Zodat het dat lichaam is dat gehoorzaam is aan het hoofd. En zo tot uw eer op deze aarde zich ook mag voorbereiden op die wederkomst, uw tweede komst, Heer Jezus. Laat ook in deze dienst dan uw Heilige Geest zo mogen werken dat een ieder van ons daarop zal worden voorbereid om u opnieuw te ontmoeten. Dan zal het er toch om moeten gaan, Heer, dat we u in dit leven voor de eerste keer ontmoeten zullen. En we bidden of u dat werk dat u aan uw Geest hebt opgedragen ook onder ons deze middag wil voortzetten. Als wij hebben beleden dat u, Heilige Geest, Heere bent die levend maakt. Wil ons dan ook deze middag verlichte ogen van het verstand geven, als we horen het woord van het evangelie en een geopend hart. Laat alles in deze dienst mogen uitlopen op uw eer en de uitbreiding van uw koninkrijk. En allen die een taak daarin hebben, ambtelijk of op een andere wijze, van u die zegen ontvangen om dat ook tot uw eer uit te richten. Zo zoeken we samen uw aangezicht. Wij bidden u dat alles in de vergeving van onze zonden. En wij vragen het u alleen op grond van dat volbrachte werk van het kind van Bethlehem, de man van smarten, van hem die aan uw rechterhand zit en wiens gebed u altijd hoort. Amen. We zingen met Zacharias mee het vierde en het vijfde vers ter inleiding op de prediking. De lofzang van Zacharias, de versen 4 en 5. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. Dat en wat er ook in het tweede gedeelte van vers 7 volgt, willen we uit psalm 118 zingen, aansluitend aan de prediking. Psalm 118, vers 7. Daar krijgt u ook de gelegenheid om de Heer uw gaven te geven in de eerste collecte voor de kerk. De tweede is bestemd voor het eigen jeugdwerk. En de derde collecte is bestemd voor het orgelfonds. We luisteren deze middag naar het kerstevangelie zoals dat tot ons komt in het 16e vers. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. Geliefde gemeente, het kerstevangelie dat we ook dit jaar weer mogen overdenken is een evangelie dat spreekt eigenlijk van een dubbel komen. Een komen vanuit twee richtingen. Allereerst, en dat is natuurlijk duidelijk, de komst van de Zoon van God naar deze aarde. Dat de Heer Jezus geboren werd op aarde, dat is een komen van de Zoon van God naar deze wereld. Hij is gezonden en in gehoorzaamheid aan zijn vader is hij gekomen. Dat werd al geprofeteerd in het Oude Testament. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En kerstfeest is het heilsfeit, die gebeurtenis in de geschiedenis van deze wereld, waarin God bezig is geweest om het heil, om de zaligheid te bewerken. En dat begon met het komen van de Zoon van God in het vlees. Maar in het kerstevangelie is er ook nog een ander komen. Ook een komen tot hem. Mensen komen tot hem. We horen in Matthäus van wijzen uit het oosten, die helemaal van uit dat verre Midden-Oosten gereisd komen naar Jeruzalem, vervolgens naar Bethlehem, om de geboren koning te komen aanbidden. We horen in de geschiedenis die we deze middag hebben gelezen van die herders die komen tot de kribbe. Dwars door de velden van Efrata heen haasten ze zich om de zaligmaker van wie zij het bericht hebben ontvangen te zoeken en te vinden. En die twee manieren van komen hebben dus alles met elkaar te maken. Christus komt naar deze aarde en zijn komen is de nodiging om tot hem te gaan komen. Dat de wijzen komen uit het oosten heeft alles te maken met de geboorte van dat kind en zijn komst naar deze aarde. En dat de herders gaan komen naar de stal, naar dat beestenvertrek, heeft er alles mee te maken met de boodschap dat heden is geboren, gekomen de zaligmaker, Christus Jezus. En daar willen we deze middag bij stilstaan, gemeente. De komst van Gods Zoon in deze wereld, dat gaat allereerst gepaard met de boodschap van zijn komst. Op die boodschap volgt een reactie op zijn komst. En wat is dan de opbrengst, wat is de vrucht van zijn komst? Dus de komst van Gods Zoon naar deze wereld, de boodschap van zijn komst, de reactie op zijn komst en de vrucht van zijn komst. En zij legden hem neer in de kribbe. Bekende woorden. Maar als je ze weer eens op je laat inwerken dit jaar, dan is het eigenlijk de hand van de Vader die zijn enig geboren zoon neerlegt op een plek laag bij de grond in een voerbak voor de dieren. En dat is de plek waar er mensen gaan komen richting Bethlehem. Het kerstfeest gaat over Het komen van mensen, verloren mensen, vuile mensen, mensen die aan de rand van de samenleving zich bevinden, mensen die hoog geplaatst zijn, mensen die wijs zijn en die bestudeerd zijn, allerlei soorten mensen. Om daar te komen naar de kribbe van Bethlehem. En de eerste die daartoe genodigd worden zijn een groep herders. En herders, dat waren in die tijd niet de meest betrouwbare mensen. U weet, dat heb je misschien wel eens gehoord, ze waren niet gerechtigd om in een rechtszaak te getuigen. Herders waren eigenlijk mensen waar je toch wel een beetje met een boog omheen liep. Dat was toch niet zo'n aanzienlijk beroep als je dat was. Het heeft er ook nog wel schijn van dat deze herders hier misschien niet eens over hun eigen kudde de nachtwacht hielden, maar dat eerst zo'n groep deden over de schapen of de beesten van andere eigenaars. Ze waren eigenlijk de groep mensen die wat aan de onderkant van de samenleving behoorden. Maar voor God zijn ze niet te min. Want als God bevel geeft en ik zeg het maar weer zo, een engel bij zich roept en zegt nu is de tijd aangebroken dat ik wil dat je naar de velden van Efrata gaat. Daar zitten een groep herders bij elkaar die waken over de beesten. En ik wil dat je hen gaat vertellen de boodschap van grote vreugde die al de volken wezen zal. En als die engel dan op weg gaat, dan gaat hij naar deze mannen toe. Voor God zijn ze niet te min, mensen die aan de rand van de samenleving zich bevinden. En die engel krijgt de precieze adressering mee, wie hij moet gaan opzoeken. En daaruit blijkt al, gemeente, dat God redenen uit zichzelf neemt, noemen we dat. Het geboortebericht van zijn zoon niet maar aan een adreslijst richt van hooggeplaatste mensen die met gezag bekleed zijn en die hoogwaardigheidsbekleders zijn, maar hij neemt zelf redenen in zijn hart om die boodschap te sturen naar mensen die daar eigenlijk niet eens verwachten. Hij komt ze opzoeken. De boodschap komt tot die mensen. U is heden geboren de zaligmaker. Heel persoonlijk afgestemd op deze groep hoorders. Persoonlijk gebracht. Vers 5 in het geschieden als de engelen van hen weggevaren waren. Dan komen er nog een hele grote groep engelen. Die zijn er geweest om God de eer te brengen. En als die dat hebben bezongen en de herders dat hebben gehoord, dan zeggen ze, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. Dus de boodschap van de grote vreugde kwam heel persoonlijk tot deze groep mensen. Als die engelen opgevaren zijn na het eren zij God te hebben gezongen, dat moet iets overweldigends geweest zijn, toch? Als die hemelse legermachten daar de lof van God gaan zingen en dat groepje herders is daar getuige van, dan zou je zeggen, nou, die zitten nog in een zekere verdwaasdheid een poosje bij elkaar en kijken elkaar aan, wat is er eigenlijk gebeurd? Wat hebben we nou gehoord? Dromen we? Is het echt? Heb jij dat ook gehoord? Of ze zit ook nog niet een poosje stilzwijgend voor zich uit te staren om het allemaal te verwerken wat ze hebben ervaren en wat ze hebben gezien. En dat ze vervolgens dan maar eens naar de beesten kijken om te zien of die er nog allemaal zijn. Want dat was toch wel heel opmerkelijk. Zouden die er ook iets van gemerkt hebben, van die engelen? Zijn ze ook misschien wel geschrokken, die beesten? Moeten we ze gaan zoeken? Zijn ze alle kanten heen gevlucht? We lezen er allemaal niks van. Het enige wat we lezen is dat deze groep mensen, die zo persoonlijk geadresseerd worden in de boodschap van grote vreugde, dat ze zeggen, laat ons dan heen gaan. Om te gaan zien. Het woord dat er geschied is, dat de Heere ons verkondigd heeft. En ze hoeven daar kennelijk ook niet over te discussiëren. Wie zal er gaan kijken? Ga jij maar eerst, dan blijven wij wel hier. En als het echt zo is, vertel het ons dan. Dan komen wij ook. Zoals Herodes dat zei, hè? Ik blijf hier wel even wachten en als jullie me gevonden hebben wijzen, dan moeten jullie maar terugkomen en het mij gaan vertellen. Dan zal ik ook wel gaan, nee. En zij kwamen met haast. Ze hebben er niet lang over hoeven nadenken op de boodschap van het evangelie, wat hun reactie zou zijn. Ze hebben niet geaarzeld. Ze gaan. Kon dat wel? Ik ga toch een paar vragen stellen. Kon dat wel? Als het inderdaad knechten waren van eigenaars van die beesten, van die kudde, dan hadden ze toch de opdracht om die dieren, over die dieren te waken. Daar werden ze voor betaald. Konden ze dan die kudde wel zo in de steek laten? Wat zou er gebeuren met die beesten? Ze moesten de wacht houden. Kunnen ze wel zo gaan? Christus, de zaligmaker, in de stad van David is hij geboren. Dat waren allemaal woorden die toch hoogheid ook uitdrukken en eerbiedwaardig zijn. Dan kun je dan zomaar in je herdersplunje daar naartoe. Naar een geboren zaligmaker. En kan je er op dit ogenblik wel naartoe? Het is in de nacht. Je stoort. Moet je eens voorstellen, er zitten ook moeders hier. Moet je eens voorstellen, u hebt net uw kindje gekregen. In de nacht. En dan staan er ineens wild vreemde mannen aan je deur. En je ligt nog in het kraambed. Zit je daarop te wachten? Kunnen we wel gaan met het oog op de dieren? Kunnen we wel gaan met het oog op onze kleding? Kunnen we wel gaan met het oog op de kraamvrouw Maria die net bevallen is? Zit die op ons te wachten dat wij daar als vreemde, wildvreemde mannen ineens komen kijken naar de geboren zaligmaker? Dat is toch onbeleefd als vreemdeling? We hebben eigenlijk niet eens een uitnodiging gehad. Je gaat toch niet zomaar op kraamvisite als je niet uitgenodigd wordt? Maar al die bezwaren die ik kan bedenken, en er zijn er misschien nog wel meer, we lezen er niet van dat zij ze gehad hebben op die manier. De beesten houden hen niet tegen, hun vuile kleren houden hen niet tegen, het tijdstip houdt hen niet tegen. Dit zal uw teken zijn, heeft de engel gezegd, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden liggende in de kribbe. En ziet u, als je over die woorden gaat nadenken, dan heeft God in de hemel die boodschap zo zorgvuldig overdacht, dat hij het in woorden laat brengen die alle argumenten om niet te gaan wil wegnemen. Dat is de bedoeling van het evangelie. Dat alle bezwaren die wij zouden kunnen bedenken door het evangelie, de boodschap van het evangelie, al bij de verkondiging ervan zouden worden weggenomen. Die kribben, die kenden die herders wel, natuurlijk. Daar hadden ze zelf ook zo vaak wat voedsel in gedaan voor de kudde waarvoor zij hun zorg hadden. En die kribbe, dat is niet het schoonste voorwerp wat er is. De beesten die daar het voedsel uit slobberen. Ja, je veegt er misschien een keer met een hand stro wat schoon, maar je gaat weer nieuw voer in. En die kribbe staat in een beestenvertrek. Nou, dat was voor die herders ook wel bekend, nietwaar? Daar waren ze ook regelmatig te vinden. Dat was nou typisch een plek waar herders wel zouden durven komen, of niet? Dat was niet een plaats waar je je eerst eens eventjes goed moest wassen en je van kleding moest wisselen om op audiëntie te gaan. Daar kon je als een herder zo binnenlopen. En het tijdstip, was dat dan nog een bezwaar? Ja, die engel heeft ook niet, en vergeef me de uitdrukking, die engel heeft ook niet op zijn horloge gekeken, is het nu wel de tijd? En God heeft ook niet gewacht tot het licht werd om die boodschap te brengen. Als God niet op de tijd let, mag ik het zo zeggen? Als God niet op de tijd let in het brengen van de boodschap, zouden de hoorders dan op de tijd moeten gaan letten? Of is het dan inderdaad heden, zo gij zijn stem hoort? Verhard u niet, maar laat je door dat woord leiden. En Maria dan? Moet die ook niet nog wat rusten? Ja, ook daar heeft de Heere kennelijk niet op gewacht tot Maria, die net een kind gebaard heeft, daar wat van bijgekomen zou zijn. Eerst maar eens een paar dagen wachten voordat het boodschap gebracht moet worden. Nee, de Heere weet dan ook wel wat nodig is. En uit de boodschap van de engel, die grote blijdschap kwam verkondigen, hebben de herders geconcludeerd: het wordt aan ons persoonlijk gebracht en alle mogelijke verhinderingen die wij zouden kunnen brengen, worden in de boodschap al weggenomen. Want zouden we hem wel kunnen vinden? En waar is die dan? Nee, heeft de engel gezegd, gij zult hem vinden. En je zult hem zo vinden. In doeken gewonden en liggend in de kribben. In de nodiging om tot deze Christus te komen, zit eigenlijk al de belofte dat wie komt zal vinden. Hoort u het? In de boodschap van het evangelie, die Christus komt verkondigen, dat hij geboren is, zit al de belofte van wie zoekt zal vinden. Laat ons dan heen gaan. En ze kwamen met haast. Is dat uit nieuwsgierigheid geweest? Is dat omdat het allemaal zo'n enorme indruk had gemaakt dat ze zeiden, nou willen we ook wel weten of dit allemaal echt is? Waarom komen ze met haast? Wat is dat? Dat ze haast gaan maken om in Bethlehem te komen. Gemeente, daar zit een andere kracht achter dan nieuwsgierigheid. Of te willen weten of het allemaal wel echt waar is wat ze hebben gehoord. Er is een andere kracht die hen haast laat maken. Want er zit, in ieder geval in de Statenvertaling wordt het duidelijk, in de herziene Statenvertaling is het iets anders vertaald. Dat kan ook, maar er zit een verschil tussen vers 15 en vers 16. De herders zeggen tegen elkaar, laat ons heen gaan. En in vers 16, en zij kwamen met haast. Dat kan je ook vertalen met en zij gingen met haast. Maar in het werkwoord wat in vers 16 wordt gebruikt, gaat het over een gaan of komen vanuit het perspectief van degene naar wie iemand gaat. Snapt u het? Vers 15 gaat vanuit het perspectief van de herders. Wij staan hier en wij gaan naar de stal. En vers 16 is, zij gingen met haast vanuit het perspectief vanuit de stal. Want daar gaan ze naartoe. Dus het werkwoord in vers 16 is vanuit het perspectief van de kribbe. Daar komen ze naartoe. Ze gaan en ze komen naar Christus. De verteller verplaatst zich vanuit de groep van herders naar de kribbe en bekijkt het vanuit het perspectief van het kind van de kribbe. En dan komen ze. Als de boodschap wordt gebracht en het heeft zo'n effect in het hart van de hoorder dat hij zegt met die verloren zoon, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, dan ziet de vader hem komen van verre. Dat is wat hier gebeurt. Als het nog steeds vanuit het gezichtspunt van de herders was beschreven, vers 16, dan zou er hebben gestaan en ze gingen met haast. Maar het is niet het initiatief van de herders meer. Daar zit achter hun beslissing om op het woord te gaan een andere kracht. De kracht vanuit de kribbe. Hier is de Zoon van God al bezig. Als zaligmaker. Zo was hij ook verkondigd, toch? Heden is u geboren, de zaligmaker. En wat is het werk van de zaligmaker? Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Die kleine handjes die misschien nu nog wat zitten te plukken aan die doeken, zijn in werkelijkheid al aan het trekken naar zich toe. Al bezig om zondaren naar zich toe te trekken door zijn geest. En daarom komen ze. En ze komen met haast. En wie wel eens een keer in Israël is geweest en in de velden van Efrata heeft gestaan, die weet dat dat nog niet zo eenvoudig was. Dat zijn velden die bezaaid zijn met stukken stenen en rotsblokken en grotere en kleine stenen, daar waar je bij daglicht al moet kijken waar je je voeten zet. Laat staan 's nachts. Je zou van alles kunnen breken als je daar over een steen struikelt. Maar deze herders, ze komen met haast. Waarom? Omdat dat kind in de kribbe door zijn geest al onwederstandelijk werkt. En dan gebruik ik even taal van de belijdenis. Wij belijden dat de Heilige Geest het woord zo wil gebruiken dat verkondigd wordt, dat een mens niet meer in staat is om niet te komen. Maar haast gaat maken om te komen. En waarom belijden we dat op deze manier? Dat de Heilige Geest onwederstandelijk werkt. Omdat geen mens vanuit zichzelf zou komen. Omdat geen mens op aarde leeft die er behoefte aan heeft om te komen. En dat bewijs wordt helaas ook geleverd in dat gedeelte wat we hebben gelezen, toch? Als die herders dat gezien hebben en hem gezien hebben, het kind in de kribbe, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd wordt. Ze worden spontane verkondigers van die blijde boodschap die ze zelf hebben gehoord, waar ze ooggetuigen van zijn geworden, om het aan anderen door te geven. En dan vers 18, en alle die het hoorden, allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd door de herders. Het zal nog steeds nacht geweest zijn toen zij daar als eerste door de straten van Bethlehem begonnen te zingen en te jubelen en God de eer te geven. En te verkondigen wat ze gehoord hadden. En er worden een paar inwoners van Bethlehem wakker. En die vrouw die stoot haar man aan en zegt, jij eens kijken wat daar aan de hand is. En die strompelt zijn bed uit en die doet de ramen open en die luistert eens. Wat wordt er allemaal gezegd buiten op straat? Ja, vreemd verhaal hoor, ik heb geen idee, maar het is nog midden in de nacht, ik ga weer slapen. Niemand van vers 18 komt en gaat zelf zoeken, ziet u? Daarom is het werk van de Geest nodig die ons gaat trekken tot de kribbe, omdat we anders zelf nooit zouden gaan. Maar als die Geest met het woord gaat werken, dan gaat die trekken. En dan komen ze met haast. En waarom? Omdat van die boodschap iets begrepen gaat worden. Heden is u geboren de zaligmaker. En wat is een zaligmaker? Dat is hij die komt redden van de zonde. En die komt verlossen van de schuld. Die een mens vanuit zijn verlorenheid voor God komt zoeken en vinden en behouden. En als de Geest dat voor je duidelijk gaat maken, wat het werk van die zaligmaker is, en deze engel zegt er nog bij, welke is Christus, de gezalfde, de Messias, Degene die het werk gaat doen waarvan de profeten hebben geprofeteerd. Degene die het werk gaat doen van wie de priesters het hebben afgebeeld in de offers. Degene die het werk gaat doen van wie de godvrezende koningen een afbeelding waren. Als dat doordringt in de ziel, dan gaat een mens haast maken. Hem heb ik nodig. Zonder hem kan ik niet. Dan werkt de geest de overtuiging dat het deze Jezus is die mijn zaligheid op het oog heeft. En dan werkt hij onwederstandelijk. Want wij mensen maken overal haast mee. En de wereld heeft altijd haast. Het moet altijd sneller. Het moet altijd effectiever. Het moet altijd beter. En daar zeg ik geen kwaad woord over. Want dat heeft de Heer ook in de schepping gelegd. Om op die wijze wetenschap te bedrijven. Dat de dingen beter kunnen. Maar we zijn wel zo blind dat we daar al de energie in steken om het beter, sneller, gemakkelijker te maken in het aardse leven, terwijl we geen haast maken met het geestelijke. En daaruit blijkt dat we er van nature geen behoefte aan hebben. En zolang we onze verlorenheid niet inzien en zolang we niet inzien dat wij in de duisternis zitten, dat wij door onze eigen schuld God zijn kwijtgeraakt en een middelaar nodig hebben om het tussen een heilige God en ons recht te maken. Zolang we dat niet inzien, blijven we zitten waar we zitten. Al zitten we misschien vandaag in de kerk en al horen we het evangelie. Misschien gisteren nog haast gemaakt om de laatste boodschappen toch nog in huis te halen, want we waren nog iets vergeten. Of niet? Ik weet het niet, maar het zou zomaar kunnen. Nog even snel naar de winkel, naar de supermarkt, want dit hebben we nog nodig. Ga jij het even gauw halen? En had u alles in huis vol vandaag? Maar had u ook aan het levende brood gedacht? Had u ook aan het levende water gedacht? Nou, daar mag u dan nu haast mee maken. Want de verkondiging is dat heden is geboren de zaligmaker. Christus de Heer in de stad van David. Heb u ontdekt dat alleen dit kind van Bethlehem de zaligmaker is? Kijk, die herders, we gaan geen mensen van ze maken die de drie formulieren van enigheid al uit hun hoofd kenden of zo. Maar er is in deze herders wel iets door de geest gewerkt, dat ze niet bleven zitten, toch? Integendeel. Ze hebben in de woorden van de engel de grote waarde van die boodschap gaan mogen ontdekken. En als wij het vanmiddag opnieuw ontdekken, of misschien wel voor het eerst, dan gaan we haast maken. Want als Gods woord ons ontdekt aan het feit dat ik niet sterven kan zoals ik geboren ben. En als we geleerd hebben dat als God niet voor verlossing zorgt, ik het mezelf nooit kan geven en dan een mens blijf die voor altijd verloren ligt. En als de geest niet met dat woord in mijn leven komt, van de geboren zaligmaker, dan zal ik niet zalig worden. Dat is mijn nood. Dat is mijn uitlandig, mijn ellendig zijn. Dat is in die landstreek nota bene. Daar hebben we de vorige keer wel eens naar geluisterd. In die landstreek. In die landstreek waar die herders bijeen zaten, daar was een hele geschiedenis met het volk Israël. van de dood van Rachel en van de incest in Jacobs huis. In die landstreek wordt de zaligmaker geboren om van de zonde en de nood en de dood te redden. En die boodschap wordt verkondigd in de duisternis. Het licht van God breekt door. En als die nood me opgelegd wordt en aan het hart gelegd wordt. En er wordt hier nu gezegd, u zult hem vinden. In doeken gewonden, liggend in de kribben. Ik nodig u uit om hem te gaan zoeken, zegt de engel. En ik geef u er de tekenen bij, zodat u weet waar u hem kunt vinden en hoe u hem zult vinden. Want wie zoekt, zal hem vinden. Dan kan het niet anders of zo'n mens gaat met haast. Als de zaligheid van je ziel je lief geworden is. Als je ziel je wat waard geworden is. Dan ga je komen. Er kunnen allerlei bezwaren opkomen. Er kunnen allerlei dingen in je gedachten bovenkomen. Is het wel het tijdstip om te gaan? Kan het wel nu? Moet ik niet eerst toch even langs huis om mijn vuile werkkleren uit te doen? Moet ik niet eerst mijn leven wat beteren? Wat dingen op orde krijgen? Kan het nu op dit tijdstip? Is het woord wel aan mij persoonlijk gericht als ik hier nou zit? Nou, ik mag u zeggen, en ik kan u allemaal wel één voor één aankijken, maar het woord van deze middag is voor u, voor jou, voor mij. Echt waar. En niet omdat ik het zeg, maar omdat de engel het zegt. En een engel zegt niets anders dan wat God hem bevolen heeft te zeggen. Heden is u geboren. De zaligmaker. Welke is Christus, Jezus, in de stad Davids. En u zult hem vinden op een plek waar u niet eerst allerlei dingen hoeft te presteren. Is het geen wonder, ik zei het net in het gebed, om de Heer ervoor te danken, maar stel u nou eens voor dat kerstfeest het feest was geweest waarin we vierden dat God een ladder had neergezet vanuit de hemel op de aarde, waar u met allerlei dingen die u moest presteren langzaam omhoog zou hebben moeten klimmen. Wie zou het redden? Wie zou het redden? 1 sport, 2 sporten. En dan kukkel je weer naar beneden. Moet je niet iedere week als je de wet hoort, en in dit geval was het zelfs alweer op de donderdag, als je de wet hoort, niet zeggen, Heer, ik heb tegen al uw geboden opnieuw gezondigd en er geen één volmaakt gehouden. En dan kukkel je weer naar beneden. Hoe zou je ooit in de hemel opklimmen? Maar kerstfeest is het feest dat God zegt, nee, ik leg de zaligmaker niet ergens op de bovenste trede van een ladder neer. Ik leg hem helemaal onderaan neer. Hij klimt alle treden af naar beneden. Daar waar ik zit, waar u zit, waar wij zitten. Gebonden in de schaduw van de dood. Is dat geen evangelie? God komt tot ons in Christus. En gij zult hem vinden in doeken gewonden, liggend in de kribben. Op een plek, wat ik vanmorgen zei, waar niet bij de ingang eerst een douche staat en geen kleedruimte. Maar waar een herder tegen een andere herder durft te zeggen, daar kunnen wij wel naar binnen, toch? Dat is een plek waar het al vuil is. Daar vallen we met onze vuile kleren niet eens op. Ja, een plek waar wijze en rijke mensen uit het oosten, ja, ook naar binnen moeten. En ook moeten knielen. Maar God heeft hem zo na aan het hart gelegd. Dat de grootste van de zondaren erbij kan. Ook voor mij. Ja, dominee, je moet niet te veel herhalen. Nee, dat zal ik niet doen. Maar als u daar toch mee worstelt, ik kan het niet nalaten om het dan nog maar een keer te zeggen. Heden is u geboren. Dat is heel persoonlijk, hoort u het? Heden is voor u geboren. En gij zult hem vinden. Dan wordt die zaligmaker zo aangeboden. Dat de grootste van de zondaren op zoek mag gaan. En vinden zal. Want als God de Vader zijn enig geboren zoon, die hij zo innig lief heeft, dat er sprake is van ik en de Vader zijn één, hem zo op die plek neerlegt, dan blijkt er toch in alles uit dat de Vader wil dat de mensen hem zouden vinden. Dat er geen belemmeringen hoeven te zijn van onze kant, dan alleen onwil en ongeloof. En die twee zitten als een tweeling aan elkaar. Onwil en ongeloof. Maar wie het woord van de engel mag gaan geloven, die krijgt ook de wil om hem te gaan zoeken en te vinden. Ja, en dat tijdstip, heden dan, nu, dit ogenblik. Als er iemand worstelt met die vraag, en als er iemand zit met die vraag, is het heden dan wel de tijd? Als je de nood voelt, dan is het de beste tijd. Dan moet u, en ook dat bedoel ik met eerbied, maar ook dan moet u het ijzer smeden als het heet is. Als het u benauwt, als het jou benauwt, denk aan Manasse, die gevangen genomen werd na zoveel gruwelijke daden en zo vaak dat hij het woord van God gehoord heeft, maar het in de wind sloeg en dan wordt hij gevangen genomen, zit hij in de cel en dan benauwt het hem. Wat doet hij dan? Dan gaat hij niet allerlei vluchtpogingen bedenken. Want hij zit in de cel, maar dan vlucht hij naar boven. Dan denkt hij aan het woord dat hij ooit gehoord heeft. En hij begint God te smeken. De nood van je ziel is de beste tijd. Al is het midden in de nacht. Dan is geen tijdstip ongeschikt. Want bij de stal van Bethlehem zijn geen openings- en sluitingstijden. Dat wist u toch wel? Daar worden zondaren ontvangen, 24/7. Maar dat is dan niet dat je denkt, oh, het kan morgen ook nog wel. Met haast. En kan ik dan ongevraagd komen? Nou, die herders gingen toch niet ongevraagd? Die herders werden gevraagd door de engel. De boodschapper vanuit de hemel. En hoe worden in de brieven in Openbaring de voorgangers van de gemeente genoemd? Schrijf aan de engel van de gemeente. Nou ben ik geen engel hoor. En toch ook weer wel. Als boodschapper met een hemelse boodschap. Die ik aan u persoonlijk mag adresseren. Kom u dan ongevraagd bij deze Jezus? Nee, dan kom u niet ongevraagd. Dan komt u omdat hij zegt, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven en vrede voor uw ziel. En die beesten dan, moet je je daar druk om maken? Je dagelijkse beslommeringen, alle verantwoordelijkheden die je in dit leven hebt, moet je je daar druk om maken? Tuurlijk moeten we ons daar druk om maken. We hebben die verantwoordelijkheden. Maar als het om een ziel gaat die onsterfelijk is. En ik kom daarmee eerst bij de kribbe van Bethlehem, eerst bij het kruis van Golgotha, eerst bij dat geopende graf in de hof van Jozef van Arimathea, eerst op de Olijfberg, daar waar hij op gevaren is. Zou God dan zijn belofte niet waarmaken als hij zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dat het recht komt te liggen tussen je ziel en de Here. En al het andere zal u toegeworpen worden. Heb je nooit eens iemand gesproken die met de nood van zijn ziel vluchtte tot Christus? En die toen zei ja, en toen ging het voor de rest in mijn hele leven helemaal mis. Zou God ook niet dan een waarmaker van zijn woord zijn? En heeft hij het in die gelijkenis ook niet onderstreept? Mensen die met argumenten komen als het woord ze wordt verkondigd. Ga dan en zoek die koning. En ze antwoorden, even denken hoor. Ja, ik heb een paar ossen gekocht. Die moet ik eigenlijk even eerst uitproberen. Sorry, ik wacht even met komen. Of een ander die zegt, ja, ik heb net een akker gekocht. Ik heb net een bedrijf overgenomen. Daar zitten nog zoveel dingen aan vast. Die moet ik eerst allemaal even regelen, hoor. En weer een ander die zegt, ik heb een vrouw getrouwd. Vindt u het erg als ik eerst met haar op huwelijksvakantie ga? U weet wat het antwoord van die koning is, hè? Als je zo'n antwoord geeft op het evangelie, dan zegt die koning, ze zullen helemaal nooit meer van mijn bruiloftsmaal genieten. Ze zullen geworpen worden in de buitenste duisternis. Ik vroeg u afgelopen zondag of u nog enig argument had om niet tot hem te gaan. Hoe zit het ermee? Hoe staat het ervoor? Zijn we nou als de herders gekomen met haast? De herders zijn ons deze middag een voorbeeld. En haast moeten we maken, gemeente. Ons leven is maar kort, een damp, een handbreed gesteld. Dat weten we toch? Hoeveel waarschuwingen moeten we nog hebben? Voordat we dat beseffen, dat we haast gaan maken. En is ook de nodiging van dat evangelie nou geen reden om haast te maken? Deze koning te mogen gaan zien. Deze koning te mogen aanbidden. De zegen van het kind van Bethlehem. En de zegen van de man van smarten op het kruis. En de zegen van de naar de hemel gevaren overwinnende Christus te mogen ontvangen. Wat kan je meer krijgen in dit leven dan dat? De zegen van die handjes. De zegen van die doorboorde handen. De zegen van die overwinnende handen. Er is toch niks meer? Uw genade, uw vriendelijk aangezicht is het meeste wat een mens kan ontvangen. En als de Heere zegt, kom nou met haast, want dat wil ik uitdelen. Dat wil ik u schenken, dat wil ik u geven. Dan zou je toch dwaas zijn om dat in de wind te slaan? Als we op zo'n grote zaligheid geen acht leren slaan. Wat voor offer moet er dan nog gebracht worden om ons te redden van onze schuld? Nee, dan zal je verloren blijven in je eigen schuld. Die herders gaan en die herders gaan ons voor en die herders doen het ons voor. En toen ze met haast kwamen, toen vonden ze Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En vers 20 sluit er nog eens een keer mee af. Om ons te bevestigen, om ons te overtuigen. Wie gaat zoeken zal vinden, gelijk tot hen gesproken was. Niet anders. In geen detail anders. Wie tot hem komt in het gebed, wie tot hem komt op zijn knieën, zal hem vinden. En zal zijn gunst oneindig groot vinden. Is dat niet nog een laatste overtuigende reden om te gaan? God is een waarmaker van zijn woord. Is hij niet nu bij het kerst aan het trekken aan u? Kom, laat u trekken tot hem. En laten we het maar tegen elkaar ook zeggen, zoals die herders het ook zeiden. Laat ons dan heen gaan. Om te zien het woord van de Heere dat het ons geschied is. Zo werkt de Heere. Zo wil hij ook herders onderling gebruiken. Zo wil hij ook gemeenteleden onderling gebruiken. Om elkaar op te wekken om te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Zodat we het persoonlijk en met elkaar mogen leren. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehaag. Is dat onze belijdenis? Is dat ons loflied? Geleerd op de knieën aan de kribbe. Geleerd op de knieën onderaan het kruis. Geleerd op de knieën bij dat open graf. Geleerd op de knieën op die berg, omhoogziende naar hem die overwonnen heeft en van wie de engelen hebben gezegd, zoals je hem hebt zien opvaren, zo zal hij wederkomen met zijn zegenende handen over zijn volk uitgespreid. Zo wil de Heere zondaren inwinnen, zo is hij gekomen om gevonden te worden. Zo opent hij het hart. En trekt hij zondaren tot zich, zodat ze het inderdaad gaan zingen. Hij was het die mijn heil bewerkte. Daarom roem ik hem mijn leven lang. Amen. Laten wij samen de Heer de dank brengen en hem bidden. Heere, wat daalde u diep af in de nacht toen en daar in Bethlehem. Zo dichtbij gekomen, één van ons geworden, Heer Jezus. En u heeft uw naam bekendgemaakt, zodat we u kunnen aanroepen, omdat u aangeroepen wilt worden. U heeft uw vindplaats bekend laten maken door de engelen. En u laat hem nog bekend maken in de prediking van het evangelie. En wij pleiten op die belofte, Heere, dat u inderdaad ook zoekers vinders laat worden. En daarom komen we u bidden. Als al uw beloften stuk voor stuk uitnodigingen zijn om te bidden, om de vervulling daarvan in ons leven, willen wij het aan het einde van deze dienst ook voor elkaar bidden. Heere, wil ook onze zaligmaker zijn. Wil ons van al onze zonden reinigen, de schuld voor ons betalen met uw bloed dat u gestort hebt op het kruis. En wil onze zaligmaker zijn door ons te heiligen, klaar te maken voor uw toekomst, om u te kunnen ontmoeten als de rechter op de rechterstoel. Maar dan u te mogen ontmoeten als de rechter die onze redder werd en ons vrij zal spreken van al de schuld en al de overtredingen en al de zonden. En Heere, wat hebt u het wat dat betreft eenvoudig gemaakt voor zondaren. Al het werk tot de zaligheid hebt u hen uit handen genomen en hebt het zelf gedaan. En dan komt u met de roepstem: buig voor mij, aanbid mij, roep mij aan en ik zal u eruit helpen. Heere, wil dat dan ook de uitwerking laten zijn, ook van kerst 2025, dat wij komen met haast, omdat u tot ons gekomen bent. En wil zo vrucht laten voortbrengen op de prediking van dat evangelie. Vruchten van geloof en van dankbaarheid. Vruchten van bekering en de eer van uw naam in ons leven. En wil zo zelf ook daarvan de bewerker zijn. Heb dank, Heere, voor alles wat u tot hiertoe gaf. Samen bidden wij voor de kinderen van de gemeente. Als ze morgen hier zullen zijn om te zingen, om teksten uit uw woord op te zeggen. Ze hebben ervoor geoefend, Heere. Misschien zien ze er wat tegenop, zijn ze wat zenuwachtig ervoor. Maar wilt u hen ook morgen helpen, zodat ook zij uw grote naam mogen loven en prijzen. En wij er getuigen van mogen zijn. En wij met de kinderen ook uw lof mogen zingen. Laat dat morgen ook dan een gezegend kerstfeest met de kinderen mogen zijn. Behoed en bewaar ons als we van hier terug naar huis gaan. Wilt u ons veilig brengen daar waar wij wensen te komen. En ons morgen weer samenbrengen met de kinderen rondom dat kerstevangelie. Vergeef genadig onze zonden. Hoor onze gebeden om hem die u hebt neergelegd op de aarde, maar die nu aan uw rechterhand is en heerst tot in alle eeuwigheid, uw Zoon, die wij belijden als onze Heere Jezus Christus. Amen. Onze slotzang is het zesde vers van Psalm 32.
Thank you.
Ontvang met biddende harten de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.